Oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een productie van Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Gerard Sonnemans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Het verbaasde Hitler op 14 mei 1940 dat het Nederlandse leger al 4 dagen weerstand bood. De strijd duurde hem te lang. Om de overgave toch af te dwingen, dreigde hij met een bombardement op Rotterdam. Kolonel Scharrow, de commandant van Nederlands garnizoen in Rotterdam, vroeg om uitstel. Dat werd verleend, maar de Heikel-bommenwerpers waren al onderweg. Afgesproken was dat ze zouden omkeren als ze rode lichtkogels zagen. Die werden wel afgeschoten, maar een deel van de luchtvloot zag de lichtkogels niet. Zo'n 100 Heinkels liet op 14 mei om 1:30 middags hun bommen vallen op Rotterdam. Het bombardement duurde slechts 12 minuten, maar had een vernietigende kracht. Op veel plaatsen sprongen de gas- en waterleidingen, waardoor de ramp nog groter werd. Ook draaide de wind en werd daardoor het vuur verder aangewakkerd. De brandbeheer was 2 dagen bezig het vuur onder controle te krijgen. Van heinde en verre schoten brandweerkorpsen te hulp en toch zou het nog tot 30 augustus duren voordat het nablussen gestaakt kon worden. De Duitse legerleiding dreigde nog andere steden te bombarderen als de Nederlanders zich niet overgaven. Generaal Winkelman beseft dat de Duitsers de strijd uiteindelijk toch zouden winnen en besloot nog diezelfde dag te capituleren. Op 15 mei werd de overgave officieel ondertekend, met uitzondering van de provincie Zeeland. Daar waren nog veel Franse troepen die in Nederland te hulp waren geschoten. Ze hadden het feitelijke commando overgenomen. De Duitsers richtten nu al hun krachten op Zeeland en op 17 mei werd ook Middelburg gebombardeerd. Er vielen slechts 22 doden, maar ook hier werd de hele binnenstad verwoest. En daarmee was de laatste weerstand in Nederland gebroken. De toestand in Rotterdam was zo chaotisch dat het nog lang na de capitulatie niet duidelijk was hoe groot de schade eigenlijk was. Bovendien probeerden de Duitsers hun actie zoveel mogelijk te verdoezelen. Zo verboden ze de verspreiding van foto's omdat de haatgevoelens van de Nederlanders niet werden aangewakkerd. Zo drong de waarheid rondom het bombardement op Rotterdam met mondjesmaat door tot de rest van Nederland. Volgens de laatste gegevens zijn er 1147 mensen omgekomen en 24.000 huizen vernietigd. 78.000 mensen raakten dakloos.
De Nederlandse hulp die uitkomst had moeten bieden, blijft uit. De koninklijke familie en de regering wijken uit naar Engeland. Op 14 mei moet Nederland capituleren. De doden van de Gerbelinie, al die opgeblazen bruggen en doorgestoken polderdijken, het verlies van havens en vliegvelden en vooral het bombardement van Rotterdam, is het allemaal voor niets geweest.
De binnenstad van Rotterdam was totaal verlaten, troosteloos was het om aan te zien en afschuwelijk om door die lege, brandende straten heen te rijden. En daar stond midden in die straat één man, één mens, die niemand zag. Maar die toen ik hem passeerde, daar stond met gebalde vuist en die maar één ding herhaalde: ik neem het niet, ik neem het niet. En ik had ineens de diepe overtuiging dat wij alle in Nederland opgeroepen werden om ons te verzetten tegen de ongeest, de onmenselijkheid en het nihilisme van het nationaal socialisme.
Thank you. Donderdagavond 9 mei oefenden de blokbrandweer en de EHBO bij ons voor de deur in de G.J. Mulderstraat. Groenteboer Kers, schuin tegenover ons, had de blokploeg toestemming gegeven zijn etalageruiten en pui als oefengebied te gebruiken. Het vervoermiddel van de vrijwilligers bestond uit een kist op kinderwagenwielen, net groot genoeg om het materiaal in te vervoeren. De brandweer spoot en het werd een gezellige bedoeling bij de groenteman voor de deur. De spuitgasten gebruikten onder meer een emmerpomp, een soort fietspomp die met veel moeite een klein straaltje water produceerde. De hele buurt amuseerde zich kostelijk en niemand dacht aan oorlog. De leden van de blokploeg waren die avond heel wat voorzichtiger dan een week ervoor. Bij ons reed namelijk een tram door de straat, net als op de Mantenesserlaan. Vorige week besproeiden ze daar enthousiaste platanen met een brandslang. In hun geestdrift keken de heren niet zo nauw en behalve de bomen kreeg ook de bovenleiding van de tram, waar 600 volt op stond, de volle laag. Een toevallig passerende agent rolde van schrik bijna van zijn fiets en schreeuwde dat ze moesten ophouden met water geven. Het duurde even voor het tot de spuitgasten doordrong dat ze met hun leven speelden. Vandaar dat ze nu zo voorzichtig waren.
In het verhaal De Vlugkoffertjes vertelt de Rotterdamse schrijver Ben Laurens hoe hij als jongen van 11 jaar de gebeurtenis van de eerste oorlogsdagen beleefde. Ben Laurens schreef enkele romans, maar is met name bekend van zijn boeken over Rotterdam in oorlogstijd. Rotterdam geblaakte stad over het eerste oorlogsjaar en hun armoe en hun grauwe gezicht over de hongerwinter. Problemen met zijn gezondheid maken dat hij op dit moment niet in staat is om een interview voor ons programma te geven.
Ik mocht de straat niet meer op, dus zat ik in een hoekje van de kapperszaak en luisterde naar de verhalen van de klanten. Kralingen is ook zwaar getroffen, vertelde meneer Bakker, die twee straten bij ons vandaan woonde. Ik was bij mijn schoonouders op bezoek om te zien hoe ze het maakten, toen ik werd overvallen door het bombardement. We zochten bescherming op het bordes bovenaan de stenen trap die naar de straat leidde, samen met de buren. Daar zaten we met 16 personen. Plotseling dreunden er vliegtuigen over en bijna op hetzelfde moment volgde er een enorme klap die gepaard ging met brullende en gierende geluiden. De stenen vloer bewoog als een cakewalk op de kermis. Het leek of het hele huis werd opgetild en weer neergezet. Tegelijkertijd rolde er een reusachtige stofwolk de trap op, een witte nevel die alles en iedereen onzichtbaar maakte. Iedereen gilde en alles om ons heen leek in te storten. Terwijl de bommen aan alle kanten ontploften, rolden we in een kluwende trap af. We renden naar de nieuwe plantage en lieten ons daar op de grond vallen, achter dikke bomen en struiken, in de hoop niet te worden geraakt door bomscherven. Tijdens de vlucht zag ik in een flits dat het huis aan de overkant een voltreffer kreeg. Meneer Bakker kreeg het even te kwaad en pauzeerde even. Mijn vader gaf hem een glaasje water. Of heb je liever een borrel? Vroeg hij. Nee, dat wilde hij niet. Meneer Bakker vervolgde zijn verhaal. Ik zat in mijn hoek en luisterde het helaas verbijsterend aan. Op een gegeven moment kwam er een eind aan de explosies. Opeens hoorden we een vreemd geluid, een naderend rumoer. In horde mensen daverde de plantage binnen. Ze hadden koffers en andere spullen bij zich, soms de vreemdste, zoals een lege vogelkooi. Het waren mannen in hemdsmouwen, vrouwen en kinderen, de kleinste gedragen of meegesleept, die in paniek aan het geweld probeerden te ontsnappen. Allemaal hadden ze doodsangst in hun ogen. Iedereen ontvluchtte het brandende centrum en kralingen. Ze hadden maar één doel voor ogen, weg. Weg uit de verdoemde stad. Ik draafde met de meute mee naar het oosten, via de Kralingse weg en de Schravenweg de stad uit. Soms moesten we langs kraters en over hopen aarde kruipen. En waar ze zo gauw vandaan kwamen, wist niemand. Maar opeens waren er EHBO'ers die zich bezighielden met gewonden en met mensen die lichamelijk of geestelijk waren ingestort.
Wanneer we het hele regiment zo kranig zien marcheren, dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. Zo defileert de hele troep, waarvan de magen jeuken, naar fijne rats of erwtensoep van kokkie in de keuken. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein, drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Ze lopen keurig bij elkaar, de tamboer roert de trommel. De jonkheer ex van Wassenaar, naast Krelis biedt uit Bommel. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. En Hein de kikker die loopt schuin, klaagt bleek van wintervoeten. Zijn slaapje ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, Kika korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heet de korporaal. En zo marcheert de troep voorbij en scharen uitgelezen. Elk die ze ziet roept trots en blij, ons leger mag er wezen. Voorop daar rijdt de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, Kika korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heeft de korporaal. Dan komt het hele regiment, Rira regiment. De ziekendrager op het end, die sluit het regiment.
We staan hier in een hal van de Keper in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, samen met zuster Christa, die ons gaat vertellen over het Duitse aanvalsplan in de meidagen van 1940 en over hoe het afliep. We staan hier voor een paneel met het Duitse aanvalsplan.
Ja, dit is erg belangrijk, want het laat zien wat de nazi's werkelijk van plan waren. Ze dachten, Nederland is zo slecht verdedigd, het leger verkeert in een dusdanig ongetrainde situatie en de bewapening is zwaar verouderd. Wij lopen dat land in één dag even onder de voet. Het doel was om de hele kustlijn van de Helder tot Biarritz in Zuid-Frankrijk in handen te krijgen en vervolgens over te steken en ook Engeland in te lijven in het Grote Duitse Rijk. Dat is de reden dat we op deze kaart het cirkeltje om de Haag zien staan. Dat was niet alleen maar omdat daar de regering en de koningin zaten, maar om de Haag heen, dat zien we op de volgende kaart, lagen drie vliegvelden, Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg. Het waren militaire vliegbases die heel gunstig lagen. Het was namelijk precies het bereik van vliegtuigen in die dagen naar Engeland. En de nazi's wilden die vliegvelden onbeschadigd in handen krijgen. Ze zouden ook niet op de vliegvelden landen, maar op de autowegen naar de stad Den Haag. Nou, Nederland had natuurlijk ook spionnen, dus het plan was uitgelekt. Ze hebben het heel simpel kunnen voorkomen. Ze hebben om de 50 meter een auto op de weg gezet. Met dit soort trucs kunst en vliegwerk, maar vooral met de inzet van ongelooflijk veel mensenlevens. Denk maar aan de Grebbelinie, waar heel veel Nederlandse jongens zijn gesneuveld. Heeft Nederland het uiteindelijk 5 dagen kunnen volhouden? Misschien hadden ze nog langer de nazi's tegen kunnen houden. Maar toen is Rotterdam gebombardeerd. Als antwoord op de Nederlandse verdediging.
Wij lopen even een eindje verder naar een grote, uitvergrote foto van Rotterdam, van de uitgebrande stad.
De nazi's hadden gedreigd, we gaan Rotterdam bombarderen. En wanneer jullie niet capituleren, doen we hetzelfde bij Utrecht en zo bij alle grote steden van jullie land. Wellicht is het een vergissing geweest. Wellicht hebben de vliegtuigen de opdracht gekregen om niet te bombarderen. Helaas, een deel van de Duitse vliegtuigen heeft men niet kunnen bereiken. En die hebben toch hun bommen laten vallen op het centrum van Rotterdam.
Even onderbreken. De vliegtuigen, de Duitsers, waren onderweg naar Rotterdam. En de Nederlanders zouden een bericht van capitulatie hebben gegeven. En de vliegtuigen zouden dus teruggeroepen zijn.
Dat klopt, maar hoe het helemaal precies zit, daar is men nog steeds niet achter. Hè? Mm-hmm. Dit zijn heel verwarrende berichten van twee kanten in feite. Een feit is wel dat een deel van de luchtvloot niet de bommen heeft laten vallen, maar de helft heeft het wel gedaan. Hierdoor is het centrum rond het gebied wat nu Blaak heet, is schrikbarend verwoest. Er is een bommentapijt uitgegooid en daaronder zaten veel brandbommen. Er is hierdoor overal brand ontstaan en dat resulteerde in een vuurstorm. De vlammen van Rotterdam zijn te zien geweest tot in Amsterdam en De Haag toe. En dat is echt waar. Mijn ouders komen uit De Haag en die hebben dat wel eens verteld. Die zagen vanuit hun huis aan de horizon een stad branden. Dit is vreselijk geweest. Er zijn meer dan 600 burgers bij omgekomen. Voor die tijd een ongekend aantal. Dat is de reden geweest dat de regering inderdaad besloten heeft tot absolute capitulatie. Ja, toen kreeg koningin Wilhelmina de opdracht om te vluchten. En zij is uiteindelijk naar Londen gegaan. Weliswaar tegen haar zin, maar het kon niet anders. Daar heeft ze een regering in ballingschap gevormd. Ook prinses Juliana met haar gezin is gevlucht. En zij is het eerste deel van haar vlucht vanuit Paleis Noordeinde naar IJmuiden met de geldwagen van de Nederlandse Bank gegaan, die we ook in dit museum hebben staan, maar op een andere plaats.
We zien hier tussen de foto in, die is in wezen in tweeën geknipt, ook een paneel met beelden.
Ja, we zagen net prinses Juliana vertrekken en prins Bernhard. Zij zijn vanuit IJmuiden met een Britse torpedobootjager naar Engeland gevaren, maar ook daar was het uiteraard niet veilig. Vanuit Engeland zijn ze met een Nederlands fregat, de Sumatra, naar Canada gegaan. En dat is begeleid door de Jacob van Heemskerk, ook een Nederlands fregat dat toen het uitvoer uit Nederland nog niet eens afgebouwd was. Dat is in Engeland gebeurd en die heeft dat schip begeleid. Dat heeft ooit iemand mij verteld, hier in het museum. Gewoon een bezoeker en hij was erbij geweest. Hij was steward op de Sumatra. En hij was er eigenlijk ongelooflijk trots op. Ik vind het ook zelf altijd een heel erg leuk verhaal om dat te vertellen. Omdat het authentiek is.
Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en ooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend nam, omdat hij haar niet durfde zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn schouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in den stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en een wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een voorschot op zijn gage voor het oude mens in Rotterdam. In zeildoek en met roosterbaren werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord, die het ouwetje niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen extra mokkie schoot aan, en het oude mens een telegram. Dat was het einde van die zeeman, een straatjongen uit Rotterdam.
Vandaag in Oorlog 40-45 besteden we aandacht aan het bombardement op Rotterdam. Het bombardement dat op 14 mei slechts 12 minuten duurde, maar een vernietigende kracht had. Daarover gaan we praten met een ervaringsdeskundige, u weet dat, daar praten we altijd mee in dit programma, om de andere kant te belichten. Adriaan de Winter, goedendag meneer de Winter. Het is heel bijzonder, want u heeft niet alleen dat bekende bombardement meegemaakt, maar ook de bombardement op 11 mei. Om daarmee te beginnen, wat was dat voor bombardement, dat eerst?
Het eerste was niet een bombardement wat je kunt vergelijken met, zoals de Rotterdammers dat zeiden, het grote bombardement. Mm-hmm. Want dat was op de 14e mei. Maar die bombardementen tussendoor waren voor de Duitsers belangrijk om strategische punten te pakken. En net zoals zij geland waren met watervliegtuigen op de Nieuwe Maas, mm-hmm, konden zij ook heel gemakkelijk opstijgen om dan de omgeving te bestoken.
Ja. En u bent dus de eerste keer op 11 mei gebombardeerd. Hebben we in het vorige gesprekje over gehad. En de tweede keer op 14 mei.
Ja.
Bent u, want dat betekent dus als u al gebombardeerd bent, dat u ergens anders naartoe bent gevlucht.
Ja. Het was de 10e mei dat het geheel begon. Op vrijdagmorgen 5:30. Mm-hmm. We werden gewekt door mijn vader die allerlei rare vliegtuigen in de lucht zag. En voor mij was het als een jongeman van 14 jaar toch wel een belevenis om daar vliegtuigen te zien met van die grote sigaren eronder. Je besefte amper wat dat eigenlijk was, maar dat bleken dus watervliegtuigen, mm-hmm, te zijn. En die landden allemaal op de Nieuwe Maas. En daar ben ik getuige van geweest. En de Duitsers hadden toen geen tegenstand. Mariniers waren er nog niet, troepen waren er nog niet. En zij konden zich heel gemakkelijk settelen, dus over de Maas, op de Maasbruggen en de bruggen die daar vlakbij waren, zoals de Vierleeuwenbrug en de Roobrug. Dat zijn allemaal bekende bruggen over de havens die daar zijn, de havens van de binnenschippers. En wij woonden recht tegenover het Witte Huis, naast Hotel Weimar. Mm-hmm. Mensen die dat van vroeger kennen, die zullen zich dat ongetwijfeld kunnen herinneren. En wij hadden een heel groot, zeg maar, patriciershuis, een herenhuis met een plat dak. Dus dat was voor naderhand voor de soldaten, de mariniers, een heel goed punt om daarop te liggen, zandzakjes neer te leggen en om dan tegenstand te bieden, mm-hmm, tegen de Duitsers, die zich van het Noordereiland in de eerste plaats hadden meester gemaakt en stukken van de haven van Rotterdam, zo bij het Witte Huis, bij de bruggen.
Ja. En dat huis is gebombardeerd.
Ja, niet de eerste dag. Nee. Vrijdag is er een grote strijd geweest. En wij mochten vrijdags ook niet meer op de bovenverdieping slapen, want dat was te gevaarlijk. Daar floten de kogels doorheen. Maar wij zijn dus beneden gebleven. Maar het was dusdanig slecht in de nacht van vrijdag op zaterdag, dat je bij jezelf dacht, hoe lang moet dat duren en hoe komen we hier weg? En zaterdagmorgen heeft toen een van de commandanten of een ondercommandant van de mariniers mijn vader aangesproken. En die zei, goh, meneer De Winter, heeft u familie in de buurt? Want het is hier toch wel zo gevaarlijk met dat jonge gezin. Zou u niet beter weggaan? Mm-hmm. Nou, toen heeft mijn vader het besluit genomen. En toen zijn we ongeveer 11 uur 's morgens, zaterdags morgens, vertrokken met ons gezin in twee ploegen naar familie toe. En 20 minuten daarna is het huis gebombardeerd.
Dus u heeft heel veel geluk gehad.
Ontzettend veel geluk, ja.
Als die marinier er niet was geweest om te zeggen van ga maar weg.
Ja, zo zou je het kunnen opvatten. Ja. Maar ik denk dat het wel een goede marinier geweest is die dat heel erg goed doorhad.
Ja.
En die dacht bij zichzelf, ja, dit is een verdedigingsblok tegenover de Duitsers. En die hebben dat goed door. Wat doet daar een jong gezin? Hè? Ja.
En u ging naar familie in Kralingen, hè?
Ja, vlak bij het Oostplein.
Want dat was toen nog redelijk veilig, denk ik.
Ja, dat was veilig. Daar werd niet gevochten. Het meest werd gevochten dus aan de rand van de stad, bij de Waalhaven, bij het vliegveld. Ja. Bij Overschie werd er gevochten. En dan natuurlijk het grote stuk bij de bruggen, hè? Ja, de Noordereiland. Ja, de Nieuwe Maas.
De Nieuwe Maas, ja. Dat is een verschil, hè? Toen kwam dat grote bombardement op 14 mei, 1:30 's middags, hè?
Ja.
U zei het was een stralende dag.
Ja, het was een stralende dag. Ongelooflijk mooi. De zon stond hoog aan de hemel en het was heerlijk weer. En toen was het bij 1:30, kijk precies de tijd, dat onthoud ik niet meer. Maar dat het luchtalarm voor de zoveelste keer ging.
Mm-hmm.
En toen moesten we natuurlijk naar binnen. En toen om 1:30 was het raak. Dat was ongelooflijk.
En toen werd u voor de tweede keer gebombardeerd.
Ja, toen werden we voor de tweede keer gebombardeerd. Niet direct de eerste minuten, maar na een minuut of 10 binnen het huis gezeten te hebben. Ja, staande op in het trapportaal naar de eerste verdieping. Terwijl het huis werkelijk schudde. Ik denk naderhand, want ik ben architect van huis uit, dus naderhand ging ik dat beseffen hoe een huis op zijn voegen kan dansen, als het ware. Dat ging werkelijk centimeters heen en weer. Hè? Misschien wel 10 centimeter. Zo erg dat je de deur, de buitendeur, mm-hmm, waar zo'n mooi traliewerk voor zat, dat zag je bewegen. Hè? En dan de enorme inslagen van bommen, maar daarnaast tevens brandbommen, want ze hebben ontzettend veel brandbommen gegooid.
Ja, dat staat ook in de bundel, hè, dat de brandweer 2 dagen bezig was het vuur onder controle te krijgen. Daarna
ja, nog. Dat was bijna onmogelijk, want het aantal brandweerauto's was natuurlijk zeer beperkt. Men had nog handkarren.
Ja.
Ik weet niet wat een handkar is, maar men had brandweer. Dat waren handkarren op 2 wielen.
Ja.
Met in het midden een lantaarn waar dan een nummer op stond van de brandweerkar. En die werden geduwd naar een plaats waar dus brand was. En dan moesten ze zo'n grote kraan op de waterleiding maken en mm-hmm, een slang aansluiten. Maar dat was absoluut geen doen. Het was zo'n helse vuurzee.
Het bombardement duurde slechts 12 minuten. U zat 10 minuten.
Ja, dat kun je niet precies zeggen. 15
omstreeks,
minuten daar.
Hè, zullen we zeggen.
Ja.
Wanneer besefte u en uw vader en moeder en de rest van het gezin dat u weg moest?
Nou, dat was niet beseffen. Ten eerste, mijn broertje en ik waren ondergebracht bij familie. En onze andere leden van de familie zaten ook weer bij familie elders.
Ja.
Dus we waren verdeeld. Maar op een gegeven moment was het dusdanig. En vooral aan de overkant was het vuur zo hevig dat we moesten gewoon het huis uit.
Ja.
En dat is ook vrij snel gegaan en ongecontroleerd. Want mijn familie, een tante van mij, Die bleken we helemaal uit het oog te verliezen. En mijn broertje en ik gingen aan de run. Totdat we bij een straat kwamen waar aan beide kanten de vlammen zo verschrikkelijk uit de huizen krulden. Dat was heel verschrikkelijk. We konden niet door. Dus we moesten terug. We hebben de eerste zijstraat genomen, waar het wat minder brandde. Om dan op een straat terecht te komen wat verder weg, waar het nog redelijk te doen was.
Ja. Wat gaat er dan doorheen? U loopt dan met uw broertje alleen. Uw vader en moeder zijn ergens anders.
Ja. Nou, daar dacht ik helemaal niet bij. Ik kan natuurlijk niet voor mijn jongere broer spreken, nee. Maar voor mezelf. Het was, hier moeten we weg. Hè?
Het was echt van, ja, laten we lopen. Van...
Ja, weg. Ja. Ja, ja.
En toen liep u daar door de geblaakte stad?
Nou, een deel van de stad, maar dan neem je wel dingen op onderweg. Onder andere, wat ik nooit vergeet, ik zag een vrouw die een arm had, of er rechts of links was, kan ik me niet meer herinneren, maar die was dusdanig getroffen dat die bungelde erbij. En die vrouw was vreselijk aan het gillen. En je zag andere mensen vluchten met kinderen, die ook vreselijk gilden en in paniek waren. En wij waren eigenlijk min of meer ook in paniek, want... Ja, waar moet je heen? Wat gebeurt er? Hè?
En dan houdt het bombardement ook een keer op natuurlijk. Hè? Dan wordt het niet meer gebombardeerd. Wat gebeurt er dan in zo'n stad? Wat, als men beseft dat er niks meer komt?
Ja, daar denk je op dat moment niet bij na. Hè? Het bombardement is dan geweest en jij bent vluchtende. En je ziet kraters in de grond. Je ziet huizen half ingestort. Maar de meeste huizen branden. Vandaar dat ik zei, er zijn wel brisantbommen gegooid. Maar er zijn veel meer brandbommen gegooid. De Duitsers waren zich volgens mij wel bewust van dat het een oude stad was. Ja. Die brandt natuurlijk als een fakkel hè, als je daar die dingen neergooit. En dan de paniek die je ziet onderweg van vluchtende mensen. Ja. Niet in één richting, maar gewoon tegen elkaar in. Net zoals mieren door elkaar. Waar moet ik heen? Hè? Ja. En dan zie je allerlei dingen. Dan kom je op een bredere straat waar de tram normaliter reed. En dan zag je al die draden van de bovenleiding naar beneden, waar weer bij mensen schreeuwen, pas op, daar staat stroom op en zo. Hè? Ja. En je zag winkels die door Nederlandse militairen, een winkel van hellebrekers, ik zal het nooit vergeten, die werd helemaal leeggeroofd door militairen, niet om die drank, maar om die flessen kapot te slaan. Kennelijk om te zeggen, nou, als die Duitsers straks binnenkomen, dan moeten ze niet aan de drank gaan en zo, hè. Dat was een vreselijke dranklucht ook die daar... Ja.
Dan brandt nog meer, denk ik dan, maar dat is een ander verhaal
ja,
natuurlijk.
Ja, dat is een ander verhaal.
Op welk moment voelde u zich weer veilig? Of is dat helemaal niet geweest op die dag? Was u alleen maar bezig met vluchten en maar kijken waar het veilig is en... Hoe lang heeft u gelopen?
Die veiligheid, die voel je dan niet. Je voelt alleen maar een stuk angst en een stuk paniek, als het ware. En dat vind ik helemaal niet vreemd. Grote mensen waren in paniek, dus wij waren ook als jonge mensen in paniek. Maar naarmate wij in de goede richting gingen... kwam je dus meer hulpverlening tegen. En wij zijn toen ook opgevangen door mensen... Onder andere van het Rode Kruis, in ieder geval van hulpdiensten, die ons in een baan hebben geleid waar vluchten mogelijk was, waar dus geen brand was en waar niet gebombardeerd was.
Mm-hmm. En bent u daarna nog herenigd later?
Oh, dat duurde nog wel even, want wij zijn toen terechtgekomen in een plaatsje, dat heette Capelle aan de IJssel, wat thans een satellietstad van Rotterdam is met zo'n 110.000 inwoners. En ik geloof dat er toen 2000 woonden. Ja. En toen zijn we uiteindelijk met allerlei mensen in een boerderij ondergebracht, hè, waar de boeren dus stro in de stallen gooiden. Dat was het geluk, want in mei het vee was al naar buiten, dus de stallen waren leeg.
Ja.
En wij hebben daar een onderkomen gezocht en ja, wij hebben ons gemeld bij mensen. Oudere mensen bogen zich ook weer over ons. Van ja, dat zijn jongens alleen. Hè? Ja. Maar de paniek brak bij ons wel uit, waar zijn onze ouders? En naderhand merk je dat de ouders diezelfde paniek hebben over hun kinderen. Ja. En dat heeft toch meer dan 10 dagen geduurd voordat we herenigd waren. Die staldeuren van die koestallen, die hingen vol met briefjes. Die zoekt die en die zoekt die. Hè? Ja. En dan kwamen er allerlei mensen langs die dan die briefjes lazen, wie daar waren ondergebracht en wie werden gezocht. Hè?
Dan ben je zo stal, dan kan ik ook begrijpen dat u dat met de angst van andere families ook heeft gevoeld.
Oh ja, zeer zeker. Wij hadden die angst, maar die angst was bij andere families ook. En het ergste was dat wij dus niet wetende waar onze ouders waren en waar broers en zusters waren. Mm-hmm. Dat wij die eerste nacht van dat bombardement, dus van dinsdag op woensdag, de hele avond van buitenaf keken naar één vuurzee over de stad. Ja. Hè? Dat was een baaierd van vlammen. Hè?
Ja, dat vergeet je nooit meer, denk ik.
Nee, dat vergeet zijn je dingen... nooit meer. En dan daarbij die gedachte van, zijn zij daar nog? Zijn zij er levend uitgekomen? Dat wist je allemaal niet. Hè?
Nee. Met dat bombardement kwam trouwens ook een beetje het einde aan de Nederlandse weerstand. Hè?
Ja.
Dan geven we ons maar over.
Ja.
Wat gebeurt er dan in zo'n stad? Wordt zo'n stad dan ook ingenomen door de Duitsers gelijk? Of gebeurde dat geleidelijk aan?
Nou, daar heb ik geen weet van. Want we hebben merkwaardig genoeg daar in Capelle aan de IJssel helemaal geen Duitsers meegemaakt. Hè? Nee. Het was zeg maar één vluchtelingenkamp. Wat men dan thans zo uitdrukt. Ja. Hè? Iedereen was overal ondergebracht. En iedereen was iedereen aan het zoeken. Nee. En naderhand, toen wij herenigd waren met onze ouders.
10 dagen erna, hè?
Ja, dik 10 dagen daarna. Toen ben ik met mijn vader gewoon naar mijn ouderlijk huis geweest. Bij de Nieuwe Haven, Spaanse Kade. Dus vlakbij het Witte Huis en de Maasbruggen. Mm-hmm. Wat allemaal puin was. Daar stond geen steen meer op elkaar. Hè?
Wanneer beseft u dat het land dan bezet was? Want dan bent u dus 10 dagen nog ondergebracht, denk ik dan. Dan bent u herenigd. Wanneer komt dat besef van, we zijn...
Ja, daar werd... Ja, ik begrijp u. Dat was voor ons niet zo moeilijk. Want daar werd in die 10 dagen dat wij zoekende waren. Mm-hmm. En ook begeleid werden daarheen. Werd daar natuurlijk door mensen volop over gesproken. Hè? Dat we gewoon bezet waren door Duitsland. Ja. Maar moet je eens voorstellen dat je als jonge man van 13, 14 jaar, hè, niet wetende wat oorlog is en niet wetende wat de politiek is en niet wetende wat Duitsland betekende, dan kun je daar moeilijk een beeld van vormen. Mm. Naderhand wel. Ik verbaas mij altijd over de verhalen van mensen die verhalen vertellen alsof ze toen volwassen waren en zo. Dat was helemaal niet zo. Dat kom je naderhand pas tot de ontdekking. Ja. Wat nou de achtergrond was van zulke soort dingen.
Mm-hmm. Hoe bouw je je dan weer je bestaan op in zo'n gehavende stad?
Ja, dat is een hele goede vraag. Die voor mij toen niet belangrijk was, maar wel voor mijn vader en moeder. Mm-hmm. Wij hadden een eigen huis. Dat was in die tijd ongekend natuurlijk. Zo van mensen, als ze nu een eigen huis hebben, hadden er toen geen huis van zichzelf. Nee. En molestverzekering, zoals men dat noemde, oorlogsverzekering was er niet. Nee. Dus wij waren echt alles kwijt. Ja. Alles. En mijn vader was nogal een studiehoofd. Die had een boekenkast met 2000 boeken in die tijd. Nou, daar is ook niets van teruggekomen. En ja, dan moet je gaan opbouwen. En hij heeft er moeite voor gedaan. En toen zijn we in het westen van Rotterdam, zijn we in een huurhuis terechtgekomen.
Het westen wat
gespaard was
gespaard
gebleven.
Gespaard is gebleven, ja. Ja.
En daar hebben we, dat kan ik me nog goed herinneren, dus de eerste 2 maanden als jongens zijnde op de grond geslapen. Gewoon op de kale vloer. Er was geen bed, er was nauwelijks huisraad. Mm-hmm. Dat heb je gekregen van familie en zo, om dus weer een bestaan op te bouwen.
En hoe lang heeft dat opbouwen geduurd?
Nou, dat heeft heel lang geduurd. Want je kunt je voorstellen, mijn ouders hadden toen 6 kinderen, waar ik de oudste van was. Naderhand zijn er nog 2 bijgekomen. En je kunt je voorstellen dat dat een heel karwei is als je werkelijk alles kwijt bent om dat weer op te bouwen. Maar ik bewonder hem en mijn moeder nog steeds dat ze dat toch voor elkaar hebben gekregen.
Wat is het, want ik begrijp dat daar gaat u later over nadenken natuurlijk, hè, want wat is er werkelijk met de ziel van Rotterdam gebeurd? Is Rotterdam echt toen geraakt waar het meest geraakt kon worden?
Ja. Rotterdam heeft zijn ziel kwijtgeraakt en daarom vind ik het standbeeld van Zadkine, Ossip Zadkine, zo mooi. Dat hij daar de mens laat zien zonder hart, hè, zonder binnenste. Hè. En dat is een hele goede uitdrukking van over hoe Rotterdam getroffen is. Ja. En aangezien ik toen studeerde en overdag op een tekenkamer stond als heel mooi uitgedrukt jongste aankomend bouwkundig tekenaar, heb ik dus meegemaakt in 1943 en 1944 hoe Rotterdam eigenlijk getroffen was. En ik vind het leuk om te zeggen dat ik toen al, zonder dat te weten, heb meegetekend aan de toekomstige lijnbaan. Ja. Wat na de oorlog gewoon beroemd was tot in Amerika toe. Ja. Daar herrees een koopcentrum wat zijn weerga niet kende over de wereld. Hè. Ja. Maar ongekend heb ik daaraan meegewerkt, aan die planning van hoe zal Rotterdam moeten gaan worden als we kunnen gaan herbouwen. Hè. Ja.
En daar komt dan weer het spreekwoord vandaan, hè, dat de Rotterdammers echte werkers zijn, want de stad moest herbouwd worden. Hè?
Ja.
Is de ziel ooit nog teruggekomen in de stad?
Nee, dat denk ik niet. Zeer zeker kort na de oorlog niet. Het hele centrum is heel lang onbebouwd gebleven, vooral waar wij gewoond hebben. En daar zijn nu de kubussen van architect Blom en zo... Maar nee, die ziel die was eruit. Het leven was eruit. Hè? Dat vond allemaal plaats buiten Rotterdam.
Nou, er zit een programma over de Tweede Wereldoorlog. Wat ik ook aan u ga vragen, de vraag van alle ervaringsdeskundigen. Van hoe belangrijk is het dat we er nu nog bij stilstaan wat er toen is gebeurd? En dan over de hele 5 jaar gemeten Nederland.
Ja, ik begrijp dat u die vraag stelt en die is mij ook al meerdere malen gesteld en daar heb ik zelf over gefilosofeerd. Dat je moet er een les uit trekken. De les die ik eruit trok, dat was niet afbreken, maar opbouwen. Mm-hmm. Dat heb ik dan ook daadwerkelijk gedaan in mijn hoedanigheid toen als tekenaar naderhand wat meer. Dat is natuurlijk de les die je daaruit trekt, maar of die les gevolgd wordt, dat merken wij nu weer. Oorlog is altijd gebleven en of je het wil of niet, of het nu hier is of elders, je moet je daar toch weer aan onderwerpen. Het wordt je gewoon opgelegd terwijl je het eigenlijk niet wilt.
Ik wil u hartelijk danken voor uw openhartigheid. Hartelijk danken voor dit gesprek.
Ik heb dat graag gedaan.
Dit was oorlog4045.nl. Aan dit programma werkte mee zuster Christa, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en Adriaan de Winter. Graag tot de volgende keer.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let the parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know where. I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
So will you please say hello
sunny